Dit is de tijd van grote uitdagingen. Van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Glenn van den Burg.
De eerste 1000 dagen van een mens vanaf de bevruchting zijn cruciaal voor de rest van het leven. Hier wordt de basis gelegd. En hoe beter die basis is, hoe groter de kans op een gezond leven. Maar hoe leg je die gezonde basis? Wat moet je doen en wat juist niet? Ik heb twee experts in de studio. Marlies Reinders is verloskundige en onderzoeker bij TNO. En Jeanette Groenleer is verloskundige en trainer. Fijn dat je luistert naar Dit is onze tijd.
Tijd om levens gezonder te maken. Dit is onze tijd.
Jeanette en Marlies, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, lijkt me een bijzonder vak als je verloskundige bent. Ben je een soort brenger van het nieuwe leven. En ja, misschien een beetje obligaat, maar ik begin toch altijd bij iedereen. Bij datgene, wat maak je nou zo super enthousiast in je werk? Waarom juist dit werk? Waarom dit vak, Marlies?
Ik ben verloskundige geworden uiteindelijk omdat ik heel zelfstandig wilde werken. En met vrouwen ook wel wilde werken. En aan inderdaad een nieuw start van het leven iets wilde brengen. Dus niet alleen maar kommer en kwel. Maar uiteindelijk ben ik onderzoeker geworden. Het ligt nog beter bij me. Omdat ik me eigenlijk elke keer afvraag, klopt het eigenlijk wel wat we doen? Klopt het wat we zeggen? Wat is nou eigenlijk waar, wat is niet waar? En dat inspector Moors gevoel wat je altijd krijgt als je onderzoeker aan onderzoek doet, daar word ik heel gelukkig van.
Oké. En waar word je nu, waar ben je nu mee bezig in je werk waar je heel enthousiast van wordt?
Ik ben bezig met centering, zwangerschap en centering ouderschap. En
dat is eigenlijk... Centering, ja, dat is een Engels woord, hè? Centering.
Ja, dat heb ik niet bedacht, nee.
Oké, wat is dat?
Dat is groepszorg tijdens de zwangerschap of tijdens het consultatiebureau, waarbij je de één-op-één zorg, dus de verloskundige met de zwangere of de jeugdverpleegkundige met de zwangere, vervangt dat zij niet één-op-één zitten, maar ik als verloskundige zit met 10 zwangere vrouwen die even ver zwanger zijn. En alles wat gedaan moet worden aan medische zorg, aan bespreken van alles wat er maar belangrijk is tijdens die zwangerschap en daarna. Maar ook dat je mensen heel erg stimuleert om met elkaar aan de oplossing te werken.
Maar dat doe je dus met z'n allen?
Dat doe je met z'n allen. Die mensen blijven ook bij elkaar tijdens de hele zwangerschap. En dat heeft een hele specifieke reden. Maar dat geeft uiteindelijk betere uitkomsten van zwangerschap. Daar is pakken onderzoek naar gedaan. En daar heb ik ook onderzoek naar gedaan. Dus ik denk dat het een beter model van zorg is. En nu zijn we proberen dat te implementeren in heel Nederland. Maar ja, dat denk ik. Maar ik wil ook wel zeker weten. Dus dan komt mijn onderzoeker dingetje weer langs.
Oké. Jeanette, waar ben jij mee bezig? Ik denk dat het iets met centering te maken heeft. Onder meer.
Nou, dat klopt Toch? Zeker. Ik werk als verloskundige en nog steeds praktiserend. En daarnaast geven wij in de praktijk, doen wij de zorg op centering manier. Ouders kunnen daarvoor kiezen. Dus ouders als stel kiezen dus in de praktijk welke manier van zorg ze willen.
Oké, maar is optie A of B? Dus ja. Je zegt, ik wil de individuele, ik heb geen zin in dat groepsgedoe. Of je kiest voor de groepsaanpak.
Ja. En groepsgedoe klinkt altijd zo, zo'n puffclubje. Maar dit is veel meer dan dat. Dit is de medische zorg die ze dus ook krijgen als ze individueel zouden zitten. 1-op-1, zoals veel mensen het ook kennen. En tegelijkertijd krijgen ze er een heel netwerk bij. En veel meer kennis en tijd om dus vooral preventief bezig te zijn. En als je het hebt over waar word ik dan blij van of enthousiast, dan is dat vooral van die preventie. Dat je ouders zo bekrachtigt al in die zwangerschap, op weg naar dus die eerste 1000 dagen door.
Oké. En de preventie, waar moet ik dan aan denken? Ik bedoel, ja, misschien een beetje de logische dingen. Niet roken, niet drinken, geen blauwe kaas. Maar zijn het nog steeds dat soort dingen waarvan we toch nog steeds bezig moeten zijn om ervoor te zorgen dat we de ongeboren vrucht nog niet beschadigen?
Nou, dat zit er zeker in. Dus voeding is zeker een aandachtspunt. Roken, alcohol en drugs ook. We weten dat zeker nog veel meer gebruikt wordt dan dat we zouden willen in de zwangerschap. Maar het gaat veel breder dan dat. Het gaat ook over hoe wil je als ouders zijn. Denk vast na over opvoeding. We weten ook dat de psyche van een vrouw, dus onzekerheid en angst, heel veel doet ook in die eerste 1000 dagen in die ontwikkeling. Okay. En ook daar gaat het op in. Dus op hoe ga je vertrouwen hebben of krijgen, juist als er ook zoveel onzekerheden zijn.
Ja, het ja. is eigenlijk natuurlijk wel bizar. Maar liefst dat misschien wel de meest verantwoordelijke taak, de grootste verantwoordelijkheid die je hebt, daar, ja, daar begin je maar gewoon een beetje aan. Ja, ik bedoel, ik heb ook Oei, ik groei, had ik. Ik heb nog een paar andere boekjes gelezen, maar dat was het dan wel.
Ja, maar ja, de meeste mensen worden gewoon maar zwanger. Ja, ja, gelukkig maar, want als we er heel diep over gaan nadenken, weet ik ook niet hoe handig dat altijd kan zijn. Hoewel preconceptiezorg natuurlijk altijd wel heel handig zou zijn. Maar goed,
ja,
ik denk wel dat het goed is, zeker nu, dat omdat mensen toch minder met elkaar praten over dit soort zaken, of minder mensen in de omgeving hebben die ook zwanger zijn. Het is, ja, iedereen krijgt 1, 2, 3 kinderen en is een beetje klaar. Dus als je toch mensen bij elkaar zet die in hetzelfde schuitje zitten, en dan de onderwerpen bespreekt die ertoe doen, en ook hoort wat mensen daarvan al weten of juist net niet weten, dan dat je meer eruit haalt. Je haalt meer uit 10 stel hersenen dan uit het ene stel hersenen van die verloskundige. Dus daar moet je gebruik van maken als verloskundige. En het is namelijk altijd suf in de 1-op-1 zorgen. Wat wordt er gedaan? Ik als verloskundige licht mevrouw A voor, mevrouw B, mevrouw C. Ik hoor mezelf de hele dag praten. Ik zeg 20 keer hetzelfde. Terwijl als ik in die groep heb, dan heb ik opeens 10 keer 10 minuten. Oei, nou nu kunnen we pas over iets gaan praten.
Okay.
En dan, als je dan ook nog luistert naar wat mensen er al van weten of van zeggen, of welke oplossingen ze hebben bedacht, of wat voor fabeltjes ze in hun hoofd hebben, en je vraagt erop door, dan niet alleen komt het onderwerp meer volledig aan bod, maar ik snap ook beter wie ik voor me heb zitten dan dat ik gewoon 10 minuten een beetje erop te vertellen wat ze moeten doen.
Ja, want dat vind ik wel interessant om even af te pellen. Hè? Want dit is een hele logische. Ja, als je een consult hebt van 10 minuten met 1 iemand, als je er 10 hebt, dan heb je 10 keer zo lang met 10 mensen.
Ja.
Dus een hele logische. Maar ik hoor je ook zeggen, ja, de vragen uit die groep, de vraag die 1 iemand durft te stellen, die stelt de ander misschien niet, maar die is er dan wel bij. Of de vraag die iemand stelt, die zegt, ja, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dat is ook, die kan ik me ook voorstellen. Wat zijn nog meer dingen, Jeannette, waarvan je zegt van ja, dat is het gewoon echt het voordeel ervan. Dat zien we gewoon.
Nou, het grote voordeel zit hem naast dat je dus veel meer tijd hebt om dingen te bespreken en het dus uit de vrouwen of partners hè, zelf komt. Is denk ik ook dat wat normaal gesproken in de zorg vaak gebeurt, is dat iemand een vraag stelt. Hè? Een cliënt of een patiënt stelt een vraag. En dan zeg je ja of nee als antwoord. Dus je, en dan gaat hij vervolgens zelf daarmee nou ja, wel of niet doen wat jij had bedacht. En hier gaat het om dat ouders ook leren of aanstaande ouders leren begrijpen waarom dan dat ja of dat nee zou zijn. Waardoor de motivatie om ook dus tot die gezondheidsverandering of misschien tot aanzet tot gedragsverandering te komen veel meer beklijft en dus groter is.
En, ja. En Marlies, doet die groep, want een mens is een groepsdier. Wij zijn gemaakt om in groepen te leven. Doet dat feit dat je onderdeel wordt van een groep? Ik weet dat mijn vrouw die deed aan zwangerschapsyoga. Nou, dat is ook interessant omdat je ook een tijdje met elkaar optrekt. Hè? Dus je wordt ook een soort van lotgenoten, klinkt zo negatief. Maar je zit samen in een hele bijzondere fase van je leven. Doet die groep ook nog iets met die vrouwen en mannen? Ik weet niet of de mannen daar ook was bij.
Ja, dat is wel het model. Het model bestaat gewoon uit 3 pijlers. Je doet je gezondheidszorg. Dus je kijkt of de baby gegroeid is. Nou, dat soort zaken. Bloeddruk moeten mensen over trouwens allemaal zelf doen. Zoveel mogelijk moeten ze zelf doen. Zodat ze ook meer gaan begrijpen. Waar gaat het allemaal over? Niet van ik krijg een stempel. Nu ben ik weer gezond verklaard. Ja. Maar ik doe mijn bloeddruk. Ik hou mijn gegevens bij. Ik begrijp wat er met mij gebeurt. Het tweede is dat je echt die discussies in de groep hebt. Maar het ook lardeert met allerlei activiteiten, zodat er echt een soort samenhang komt, in de hoop dat als straks die mensen de spreekkamer uitgaan, ze verder doorgaan. Kijk, elke zorgverlener vertrekt uit ieders leven. Dus het is een aparte taak geworden nu binnen de verloskunde, dat je een community creëert. Zodat die mensen, ja, ze komen elkaar tegen bij een van de supermarkt en vragen ook weer, oh goh, hoe gaat het nou? Want je had toch gewoon die rugpijn? En nou, whatever ze doen. En het derde, dus die community building is heel belangrijk. En dat ze op die manier makkelijker leren, meer weten. Nou, dat is dat tijdsaspect. En het feit dat ze ook allemaal zelf toch wel heel erg betrokken worden in al die kennisvergaring.
Ja, mooi. Wat is jullie ambitie? Laten we eens even dromen met elkaar. Wat hoop je dat er... Wat zou je voor elkaar willen krijgen, Jeannette?
Nou, als ik echt mijn droom uitspreek, dan is mijn droom dat niet alleen in de zwangerschap of in het ouderschap, maar dat op heel veel terreinen in de gezondheidszorg dit model denk ik zeker gebruikt kan worden.
Okay.
Met name hierom, dat waar ik echt heel blij van wordt als ik weer door Houten, daar woon en werk ik, loop. En ik kom dan weer zo'n zo'n centeringgroep dus tegen die misschien al 10 jaar geleden daar met elkaar optrokken en nog steeds met elkaar verjaardagen vieren en Sinterklaas en op zoek gaan naar basisschool. Dan denk ik, dat is denk ik waar we, als je het hebt over de eerste 1000 dagen, maar ook in het leven. We hebben gewoon mensen om ons heen nodig die ons steunen. En dat kan ook met suikerziekte, dat kan ook met allemaal veel voorkomende gezondheidsproblemen waar we op dit moment mee te maken hebben.
Oké, wauw.
Dus dat, zou mijn droom zijn.
Ja. Marlies, jouw droom, ambitie, wat wil je voor elkaar krijgen voor, nou laat maar, Nederland, maar misschien wel de hele wereld.
Ja, ik ben bezig in de wereld ook.
Waarom?
Ik kom net ergens vandaan waar 24 landen dit al lopen te doen. Mijn droom voor Nederland is dat in ieder geval elke verloskundige praktijk en elk consultatiebureau dit als standaardzorg aanbiedt. Misschien zelfs als het primaire zorgmodel. En daarnaast dat het in andere domeinen ook geland is. Bijvoorbeeld, we zijn bezig met diabeteszorg. Maag-darm-leverziektes zouden er eigenlijk goed. Ja, ik kan eigenlijk 80. Eigenlijk overal waar preventie in zit. En niet acute. Noem je dat curatieve zorg, denk ik.
Niet de gebroken benen.
Nou, dat lijkt me een beetje zinloos. Ja. Ik denk, het moet gewoon een heel geaccepteerd zorgmodel zijn. Bij voorkeur primair zorgmodel. Dat zou mijn droom zijn.
Nou, mooi. Dan heb ik goed nieuws voor jullie.
Tijdmachine actief. Jaar 2030.
Ja, ik heb een tijdmachine. Cool, hè?
Ja.
Ik neem jullie even mee naar 2030. Het is niet zo heel ver weg, maar ik heb wel goed nieuws. Want wat jullie wilden, dat is voor elkaar gekomen. Hè? Dus het is gelukt. Het is sowieso al gelukt. Hè? Laten we ons, voordat we de hele zorg gaan reorganiseren, maar laten we ons een klein beetje eerst maar eens even beperken tot de zwangerschapszorg en de zorg van het zeer jonge kind. Dat is gelukt. Er wordt enorm gecenterd overal. Sterker nog, eigenlijk is er niks anders meer, want het werkt gewoon beter. Wat is er veranderd?
Wat in ieder geval veranderd is, is dat die schotten weg zijn tussen de jeugdgezondheidszorg, het consultatiebureau en de prenatale zorg.
Ja.
Want er zijn nu 2 verschillende financieringstromen, hele verschillende organisaties, weet je, GGD, JGZ, top-down, grote organisaties, veel manager. Oh, heel moeilijk. Verloskundige praktijken, wat ze gisteren hebben bedacht, hebben ze eergisteren gedaan. Andere kant van het verhaal is dat het ook een beetje kleine MKB'ers zijn. En soms gewoon ook voor de eigen pot gaan. Dat geld. En niet ook altijd willen veranderen. Dus 2, een platte organisatie en een hiërarchische organisatie. Verschillende geldstromen. En ik wil gewoon 1 groep voor de eerste 1000 dagen. En dat hebben we allemaal opgelost. En iedereen
werkt samen.
Het licht is helemaal gevallen bij iedereen.
Boing. Ongelooflijk, ja. Ja, bizar eigenlijk. Hè?
Nou, ben je,
maar hoe is dat voor jullie? Want dan ben je als verloskundige ben je enorm betrokken. En is een kind geboren. Op naar de volgende. Toch? Want dan ben je klaar in principe. Dan neemt de kraamzorg het over. Dan gaat iedereen moeder en vader. En dan gaan ze naar het consultatiebureau. Of naar de kinderarts. En dan ben je klaar. Eigenlijk maf.
Ja, en tegelijkertijd loopt het nog even door. Hè? Want centeringszorg blijft ook nog. Er is nog een bijeenkomst na de bevalling. Dus de zogenaamde nacontrole bijeenkomst. Een week of 6 of 2 maanden na de bevalling. En op zich vind ik het oké dat dan een vervolg iets te overneemt.
Ja.
En het zou super tof zijn als dan die groep met elkaar doortrekt. Want die houden elkaar.
Ah, en het voordeel is, het is 2030 en dat is precies gelukt.
Maar weet je, het is nog beter. Die groep die is gewoon begonnen zo daar ergens bij 8 weken zwangerschap. En die hele zorg is afgestemd op die groep. Dus we gaan niet meer een gemeuter hebben. Dat is eerder bij de verloskundige gelopen. En dan moet die consultatie, die JGZ-verpleegkundige weer het hele eigen, of noem je dat, het hele ding gaan uitvinden. Nee, die groep bestaat. Sommige mensen zijn aan het eind al een beetje bevallen. Sommige zijn nog zwanger. Dus een gedeelte van die periode wordt door de JGZ en de verloskundige samen gedraaid. Op een gegeven moment is de hele bubs bevallen. En dan draait die hele JGZ, draait die groepen. Verloskundige komt misschien nog terug voor vrouwengezondheidszorg. Ook altijd een ondergeschoven kindje. Maar voor de eerste 1000 dagen houden we die groep bij elkaar. En stemmen we de zorg af op de noden van de groep.
En de zorg komt naar de groep in plaats van de groep naar de zorg.
Exact.
All right. Ook dat is gefixt.
En dan aanvullend hierop, als je het hebt over wat is er dan in 2030 volledig klaar. En dan zou mijn grootste wens zijn dat in de tweede lijn, dus de mensen die medisch in het ziekenhuis begeleid worden, dat die ook dus altijd de keuze hebben voor deze manier van zorg. Want daar juist Die mensen hebben zo'n wens voor en kennis. Dus snappen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Maar ook dat netwerk, juist als het anders loopt.
Ja.
Ja.
Nu even naar het kind. Want zo begon hier ook de aflevering. Dat die eerste 1000 dagen, die zijn super belangrijk voor de gezondheid van de dan nog ongeboren mens. Voor de rest van haar of zijn leven. Wat is er veranderd in de gezondheid van de kinderen die dit allemaal meegemaakt hebben? De moeders misschien ook wel die dit meegemaakt hebben. Wat is er daarvoor voor resultaat te zien in 2030? Want het is gelukt, hè, wat jullie willen. Marlies?
Dat is wel een hele goede vraag. Want we weten uit onderzoek, maar dat komt uit Amerika eigenlijk. En dat is gedaan onder in een gezondheidszorgsysteem wat toch iets minder goed is met kwetsbaardere zwangeren. En daar zie je betere uitkomst van het kind. Minder vroeg geboorte bijvoorbeeld en minder laag geboortegewicht. Maar dat zien we in Nederland helemaal niet. Omdat de zorg toch eigenlijk best door de bank genomen heel goed is. Wat we wel hier zien is dat er beter gezondheidsgedrag is onder zwangeren. Maar we hebben niet een zo'n grote studie gedaan dat je daaruit kan concluderen dat die kinderen allemaal zoveel gezonder geboren zijn.
Nee, en ik kan me ook, dan moet je ook wel heel lang al bezig zijn. Want ik kan me voorstellen dat misschien wel de gezondheidseffecten pas toonbaar worden als ze 40, 50 zijn. Dat zou natuurlijk best kunnen.
Ja, maar dat weet ik niet.
Nee, daarom. Daarvoor.
Maar dan moet ik nog 40, 50 jaar mee bij TNO. Nou, dat is toch wel een dingetje.
Nou, dat moet kunnen, Marlies. Kom op. Als je zelf een beetje gezond blijft leven, dan moet je een heel eind komen. Waar hoop je op? Waar hoop je op wat er gaat gebeuren? Wat is een beetje de belofte die erin zit?
Waarin?
Nou, je kan het. Want ik hoor je ook, de wetenschapper in jou zeggen, we weten het nog niet. Het moet nog meer onderzocht worden.
Ja.
Wat hoop je?
Ik hoop toch wel dat we betere kinduitkomst krijgen. Maar eigenlijk zou ik dat ook eigenlijk bijna wel weer erg vinden. In de zin van dat. Ik denk eigenlijk dat je de winst gaat behalen meer op de psychosociale uitkomsten dan de hele harde medische uitkomsten. Want ik denk dat onze zorg in Nederland toch redelijk goed is. Dus om daar een verschil in aan te tonen. Als we dat gaan aantonen, denk ik, dan is ook aan de andere kant misschien wel de gewone zorg heel erg verslechterd. Ik kan me bijna niet voorstellen dat we dit zomaar ontdekken alleen maar door de centering.
Nee, daarvoor zeg je eigenlijk dat. Dan zou het effect wel heel heftig zijn. Dan is het verschil tussen goede zorg en heel goede zorg wel heel groot.
Ja, dat denk ik.
Maar zou je kunnen zeggen, grote vraagstukken in Nederland. Bijvoorbeeld overgewicht, diabetes op jonge leeftijd. Dat zou best wel eens minder kunnen worden. Omdat we mensen een nog betere start geven.
Nou ja, kijk, wat wij nu gevonden hebben in Nederland is dat je ziet dat er minder complicaties met hypertensie waren bij de moeders.
Je wil zeggen wat de hypertensie is.
Hoge bloeddruk.
Oké.
Dus minder verwijzingen ook daaromtrent. We hebben gezien dat ze meer stoppen met roken, minder starten met alcohol, meer starten met borstvoeding. En als je dan naar de lange termijn effecten van dat soort zaken kijkt, zowel op de moeder als op het kind, dan zie je wel degelijk effecten. En met TNO hebben we dan uitgerekend wat daar dan de kostenbesparingen op de lange termijn waren.
Okay.
En dat heeft uiteindelijk geleid dat er door de Nederlandse Zorgautoriteit een tarief is gekomen voor verloskundigen om dit te gaan doen.
Aha.
Dus het feit dat het dit soort lange termijn zorgbesparingen gaat opleveren, die tarifering voor elkaar gekregen sinds 1 januari 2024.
Zo kort pas. En daarvoor was er geen.
Daarvoor deden alle verloskundigen betaald het allemaal uit eigen zak.
Dus er was geen DBC, hoe heet dat volgens mij? Hè?
Ja, dus dat heb je niet bij verloskundigen.
Oh, heb je niet bij verloskundigen. Oké, maar er was eigenlijk geen.
Er was geen tarief.
Er was geen tarief voor. Je kon niet zeggen, ik stuur nu een rekening voor centeringzorg. Want dan zeiden ze, dat staat niet op mijn lijstje. Nee.
Nou, maar dat zegt
en toch
ook al
gebeurt
wat.
Het al 11 Precies. jaar. Dat is toch wel bijzonder.
Nee, maar dat vind ik dan ook wel grappig. Want al die verloskundigen doen het dus toch. Terwijl het hun tijd en energie en dus geld kost. En ze zijn het allemaal gaan doen. En dat vind ik, misschien zegt dat nog wel wat meer dan die hele studie die wij gedaan hebben. Want ik denk, daar zit bij die verloskundigen dus een overtuiging dat dit betere zorg is.
Ja, en sterker, het gebeurt al 11 jaar, denk ik dan, Jeanette. Dus je ziet ook wat het doet met mensen. Nou, toch? En los van wat Marlies aan het aantonen is.
Zeker. En naast dat ik echt volledig insta voor al die positieve effecten, is het ook gewoon ontzettend leuk om te doen.
Ik zie het aan je. Je staat enorm te smilen.
Anders zie ik het 10 keer hetzelfde verkondigen. 10 keer leg je het uit, zeg je ja of nee op een vraag. En nu heb je gewoon met elkaar, heb je echt een gesprek.
Ja.
Dat is heel veel tijd en energie waard. Ja. Ja.
Ja, dat is misschien ook wel een winst die gaat komen. Want ook daar zijn studies naar gedaan. En job satisfaction is echt hoger bij de mensen die centen aanbieden dan niet. Ah. Nou, gezien de burn-out onder al het zorgpersoneel, denk ik, nou, misschien is dat alleen al de reden dat je het zou moeten doen.
Ja, en volgens mij is er een tekort aan verloskundigen, toch? Zeker. Ook daar weer, dus. Ja. Ik had net goed nieuws. Ik heb nu wat minder goed nieuws.
Tijdmachine actief. Terug naar nu.
Ja, helaas. Jullie hebben allebei een mooie ambitie uitgesproken. Net waren we daar waar het allemaal gefixt was. We zijn nu weer daar waar het nog niet allemaal gefixt is. En er nog een hoop werk te doen is. Wat gebeurt er nu wel allemaal al? Net hoorde jou natuurlijk vertellen. Ja, ik doe het al. We bieden het al aan. Marlies, trek het eens breder. Hoe breed verbreid is dat centering in de pre- en natale zorg? Als dat een woord is.
Ongeveer, ik denk dat we zo'n 30-40% van alle verloskundige praktijken nu bieden het aan. Maar voor maar ongeveer 30% van hun populatie. Het feit dat mensen mogen kiezen, ik vind het heel mooi. Maar ik snap hem ook niet helemaal. Want op het moment dat je een zorgmodel hebt wat betere uitkomsten geeft, mensen meer tevreden maakt, zorgverleners meer tevreden maakt, eigenlijk meer oplevert, dat je dat dan toch als een soort hele vrijwillige keuze maar laat zitten. Want alle mensen zeggen, ik ben een groepsmens. Geen idee hebben eigenlijk wat precies inhoudt. Denk ik dat je daar wel anders mee om moet gaan.
Ja, het is een beetje alsof je als huisarts zegt, nou, ik heb hier twee pilletjes. De ene is niet zo goed als die andere, maar jij mag zelf kiezen.
Nou, daar komt het wel een beetje op neer, ja.
Ja. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen, als je net, maar jij kan dat natuurlijk uit ervaring duiden. Je hebt het wel over hele persoonlijke dingen. Ik bedoel, veel persoonlijker dan zwanger zijn kan het bijna niet worden met alle bijzonderheden, ongemakken, fysiek en psychisch en alles wat erbij komt kijken. Wat heb je daarvan gemerkt?
Ja, je zou dat zeggen, hè? Dat juist die persoonlijk intieme dingen lastiger kunnen zijn. We zijn denk ik wel een beetje ontwend, hè? In überhaupt in Nederland, misschien in de wereld, om over dat soort dingen met elkaar te praten. Blijft een beetje bij onszelf. En centering zorg is ingericht op dat je dat op een veilige manier bespreekt. Dus er zijn manieren om dat dus op een veilige, desnoods anonieme manier met elkaar aan te gaan. Zodat je niet persoonlijk hoeft te zeggen, nou, ik heb ook last van aanbijen of noem maar iets. Hè?
Yeah.
En wat ik merk is dat vaak als argument wordt genoemd door vrouwen als je zegt van joh, we hebben deze manier van zorg, dat ze dan zeggen ja, nou.
Bij wildvreemden.
Ja,
toch? Ja.
En dat na 2 of 3 bijeenkomsten, nou, ik heb nog nooit zoveel gehoord van mensen als ze met elkaar daar zaten. Dus die schaamte of hoe je het ook moet noemen, die is echt volledig weg.
Ja, en hoe wat vind ik van, je zegt, hè, we hebben daar in het systeem, we hebben daar een manier voor, we leren dat ook. Hoe werkt dat, Marlies? Want het is een manier van zorg verlenen, centering. Is daar een opleiding voor? Staat het ergens in een handboek?
Er wordt training gegeven. En niet alleen, het is een 2-daagse fulltime training en intervisie. Je moet terugkomen om het bij te houden. Want zeker als je opgeleid bent in de zorg, ben je toch wel heel erg opgeleid. Toch wel didactisch, top-down. Ik ben expert, ik vertel. En nu moet je het eigenlijk doen met vragen stellen. En je moet het doen met vragen op zo'n manier stellen, dat het niet in een groep is dat ik iedereen afzonderlijk zijn doopzeel ligt. Hmm. Maar dat ik de vragen wat generieker probeer te maken. Dus op het moment dat het gaat over, nou, noem eens iets, de angst voor een kind wat gaat overlijden, dat hebben alle zwangeren.
Ja.
En misschien is er bij één iemand iets in het verleden gebeurd, of zelfs is het nu niet goed met dat kind. Dan ga ik het natuurlijk niet over die mevrouw daar nu in die groep moet ik het hebben. Ik moet het wel hebben over die angst. En niet alleen dat het er is, maar belangrijker, hoe ga je ermee om? Want je kan natuurlijk niet in die angst blijven zitten met z'n allen. En daar, ik moet die vragen zo maken dat een gesprek wordt, dat iedereen zich veilig voelt om daarin zich uit te spreken. Maar ook naar huis te gaan met het idee, kan ik wat mee?
Ja, Jeanette, jij geeft die training, hè?
Mm-hmm.
2 dagen is best lang, maar dit is een soort levensvaardigheid die je opdoet, toch?
Ja.
Ik bedoel, ik moet mensen ook vragen stellen voor een microfoon. En soms zitten er ook vragen tussen dat ik denk, ja, dit vind ik toch best pittig om te vragen. En dat, dat leer je dan even in 2 dagen. Goedemorgen.
Ja, het is ook echt wel een intensieve training, denk ik. Waar wij er wel ontzettend veel plezier hebben met elkaar. Maar waarin echt een soort van denkpatronen doorbroken gaan worden. Want alles wat ik heb geleerd over communicatie ooit in mijn opleiding. En dat hebben alle andere zorgverleners natuurlijk hetzelfde. Je moet echt om gaan denken. En ik denk dat de belangrijkste les, die horen we ook heel vaak terug naar trainingen, is dat je jezelf dus minder belangrijk moet gaan vinden. Want het gaat niet meer per se om wat jij nou per se wel of niet goed vindt. Maar het gaat erom dat jij hun, dus de groep, de zwangeren, de ouders laat nadenken. Dus het vergt zeker omdenken.
Ja.
En het is heel tof. Ja. Ja.
Marlies, nou heb ik toch al veel podcasts voor TNO gemaakt. Heel veel onderwerpen langs zien komen. En ik dacht, nou, nu weet ik toch wel ongeveer wat jullie doen. Maar dit had ik toch niet aanzien komen, dat TNO zich ook hier mee bezighoudt. Wat doet TNO op dit gebied?
Op de eerste 1000 dagen bedoel je?
Nou ja, de centering, de gezondheid van de ongeboren en net geboren kinderen.
Nou, je hebt TNO gezond healthy living.
Ja.
En daar valt natuurlijk heel veel dingen onder. Ik zit bij Child Health. Daar wordt onderzoek gedaan naar eigenlijk alles van 0 tot 19. Van pesten op school tot het maken van 1 score voor ontwikkeling voor alle kinderen in Nederland. En centering, ja, ik ben een verloskundige, dus ik zit bij de afdeling verloskunde en kraam, zeg maar. Daar doen we eigenlijk, en ook scheidingsatlassen komen er ook allemaal langs.
Scheidingsatlassen?
Ja joh, je wilt allemaal niet weten wat er allemaal wel niet gebeurt.
Wow.
Wij zijn eigenlijk de compleet vreemde eend in de bijt bij TNO.
Dat zegt dus bijna alle TNO'ers.
Oh, nou fijn, dan zijn we dat niet. Maar nee, we zijn gewoon niet zo, niet alleen maar technisch gericht. Ook je ziet onze opdrachtgevers zijn gemeentes, een ZonMW, de overheid, maar niet bedrijven door de bank genomen.
Hmm.
Ja, het is een hele multidisciplinaire groep. En ik ben verloskundige. En het fijne is, dat moet ik wel vinden van TNO, dat ik wel heel erg de vrijheid heb gekregen om deze passie, ik durf het bijna niet te zeggen, na te jagen. Om te denken, dit is zo'n goed zorgmodel. Waarom hebben wij dit niet in Nederland? Wat zijn we toch maar een stelletje mafketels?
Ja.
Dus dan, ik heb naar Nederland gehaald. Die 11 jaar eraan werken en onderzoek doen, dat zijn echt dingen, die kans heb ik gekregen door TNO. Dus dat denk ik echt, nou, dat vond ik wel tof van ze.
Even dat ik je goed begrijp, hè. 11 jaar geleden was het er nog niet in Nederland.
Nee.
En jij, waar heb jij dit opgeduikeld dan? Waar ben je tegengekomen?
Ik was gewoon een artikeltje aan het lezen over iets heel anders. En daar stond het in. En toen kreeg ik plaatsvervangende schaamte. Ik dacht,
het was gewoon een artikeltje in een of ander wetenschappelijk tijdschrift of zo?
Ik was op zoek naar een meetinstrument voor een studie. En dat meetinstrument werd gebruikt in de studie naar centering. En dat hele meetinstrument heb ik nooit meer wat mee gedaan. Maar dit zorgmodel dacht ik wel, dit moeten we in Nederland hebben. En hoe stom zijn wij geweest met al die jaren. En TNO heeft dat heel erg ondersteund om dat toch te implementeren. Zowel in de verloskunde als in de JGZ.
Wat
doen ze nog steeds.
Wat een soort levenswerk voor je gewoon, toch?
Ah ja.
Ik wil het niet... opblazen of heel, maar wel onwijs gaaf, toch?
Het is onwijs gaaf, want het is van Nederland. Nu zit ik allemaal internationaal werk. Ja, dat is een geweldige. Noem je dat een onderzoekslijn?
Mooi. Ja, het leuke is natuurlijk, en we hebben de praktijk natuurlijk al in huis met Jeanette, maar we hebben nog meer mensen uit de praktijk, dus die halen we er even bij.
Dit is de tijd van Het kan wel. Dit is onze tijd.
Ja, want 30-40% van de verloskundigen die het doet, voor 30-40% van de mensen. Hè, dan denk ik altijd, een percentage maal een percentage, dan wordt het altijd vanzelf minder. We hebben een heel leuk voorbeeld, want in Amsterdam, daar draait een pilot. En dat heet Zorg rondom het gezin. En Marit Recour-Vollebrecht, zij is arts maatschappij en gezondheid bij de GGD in Amsterdam. Die vertelt er wat meer over.
Mijn naam is Marit Recour. Ik ben projectleider centering bij het programmateam Gezonde Kansrijke Start Amsterdam. Mijn achtergrond is arts maatschappij en gezondheid bij de jeugdgezondheidszorg. Als projectleider houd ik me bezig met het stimuleren van het inzetten van zowel centering zwangerschap door verloskundigen als centering ouderschap door de jeugdverpleegkundigen. Wat ik heel mooi vind is om de doorgaande lijn neer te zetten. Dus van zwangerschapsgroep door in ouderschap en niet opnieuw beginnen met groepen. De ouders hebben namelijk al samen een netwerk gevormd en zijn vertrouwd geraakt met elkaar. Dit vraagt wel om flexibiliteit zowel bij de verloskundigen als de jeugdverpleegkundigen. De leeftijden van de baby's liggen namelijk verder uit elkaar en de verloskundige moet op tijd doorgeven aan de jeugdgezondheidszorg wanneer de vrouwen op het punt staan om te bevallen. Er is dus ook een sterke samenwerking nodig. Wat nog best lastig is, omdat de verloskundige bijvoorbeeld klaar is met haar zorg na de bevalling en er eigenlijk geen belang meer bij heeft of de groep doorgaat of niet. Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie denken over hoe we de samenwerking kunnen versterken. Wat kunnen we doen zodat het ook bij professionals vanzelfsprekend wordt om de groepen van elkaar over te nemen?
Zo, nou. Mooi dat het dus bij Marit gebeurt. Mooi dat ze die koppeling al maakt. Maar ja, zoals bij altijd, als we dingen moeten gaan organiseren, staan er ergens hekjes, schuurtjes, dingetjes waar je overheen moet springen. Marlies, hoe gaan we dit fixen? Dat is inderdaad onwijs maf. Hè? Dan bouw je 9 maanden, iets minder dan 9 maanden waarschijnlijk, een band op. En dan kom je in een nieuw clubje terecht. Dat is natuurlijk raar.
Ik denk dat je het alleen kan fixen op het moment dat je je eerste 1000 dagen teams maakt. Waaruit JGZ, kraam, verloskundigen bestaan. Die samen die groepen vormgeven. En dat dat echt schotoverstijgend is. Ik denk bijna dat het niet mogelijk is dat je het als verloskundige doet. En op het moment dat een JGZ het over moet nemen, dan loop je meteen al tegen, weet ik wat, allemaal problemen aan. Die doorgaande lijn moet gewoon, je moet teams vormen van mensen uit verschillende disciplines die carte blanche hebben om dat te doen.
Ja. Jeannette, hoe pak jij dit eigenlijk aan? Jij hebt hier ook mee te maken.
Ja, in Houten hadden we bijna groen licht om dit te gaan opzetten en stopt het toch weer op hoger niveau.
Oh jee.
Wat wij nu doen in Houten, en dat is toch wel minder dan ik zou willen, maar is dat de JGZ bij ons nu in de zwangerschap een keer in komt stromen. Om in ieder geval op die manier wel een soort van betrokken al te zijn. En mijn grote droom is dat wel opgepakt gaat worden en doorgaat.
Maar jouw clubje, dus jij hebt je clubje van 10 vrouwen. Dat is wel grappig. Ik zit altijd aan inclusie te denken. Bij zwangerschap is dat wat minder ingewikkeld. Want het zijn toch altijd wel vrouwen.
Ja, en partners erbij. Hè?
Dus die mogen ook komen. Oh, gelukkig. Ja. Nee, hoera voor de partners ook. maar dan op een gegeven moment stopt jouw clubje. Ja. En geef je clubje dan door aan iemand anders? Of
nee,
die valt dan uit elkaar?
Helaas nog niet. Nee, okay. Ze blijft met elkaar bestaan. Dat zie ik gelukkig wekelijks echt nog terug. Gewoon dat ik ze tegenkom. Ze opnieuw zich aanmelden voor een zwangerschap. En vertellen dat ze nog steeds zo vaak contact hebben. Maar de medische zorg, dus wat ze normaal in het traject consultatiebureau lopen, is in Houten nog niet geregeld.
Nee.
Nee.
Oké. Okay.
Nee. Het is compleet niet op elkaar afgestemd.
Nee.
En maar is dat dan een financieringsding, een organisatieding?
Allebei.
Okay.
Kijk, je zit in verloskundige A en dan ga je naar het consultatiebureau, maar dan ga je naar consultatiebureau D, E of F.
Ja, ja.
En het is niet zo dat dat iedereen in verloskundige praktijk A naar hetzelfde consultatiebureau kan gaan. Nou, verloskundige zorg is zorgverzekerde zorg, dus dat betalen de zorgverzekeraars. Maar de JGZ, het consultatiebureau, wordt betaald door de gemeente.
Aha.
Nou, dan gaan al die managers maar eens een keer overtuigen dat er gewoon één pot geld moet worden en dat je daar teams moet worden maken voor de eerste 1000 dagen. Kijk, ja, dan komen we er wel. Maar zo zit Nederland nog niet in elkaar.
En wordt daar dan onderzoek naar gedaan? Wordt er over nagedacht? Is dat iets waar jij mee bezig bent, Marlies?
Ja, ik hoop eigenlijk door dit soort projecten, zoals wat Marit doet in Rotterdam en in Amsterdam en in Rotterdam zijn ze hier ook een beetje over aan het nadenken, dat dat in pilots doorbroken wordt. Want zo gaat het dan meestal. En dat iedereen denkt, oh ja, nou dat kunnen wij toch ook. Maar het zijn nog zulke zuilen naast elkaar. Ja. Dat, nou ja, om te zeggen dat ik dat voor mijn pensioen geregeld heb, dat is misschien wel heel vrolijk.
Nou, en tegelijkertijd, weet je, zwangerschap moest ook beginnen bij het begin. Hè? Hebben we ook als pilot
klinkt heel
diepe adem. maar kijken wat er ging gebeuren.
De centering,
ik wou net zeggen.
Sorry,
ja. Zwangerschap begint meestal bij het begin. Ja. Dat is toch een redelijk lineair ding. Ja.
En tegelijkertijd zijn nu daar wel de voorbeelden van. En wordt dat steeds meer gedragen. Dus ja, ik heb nog wel de hoop dat ik voor mijn pensioen daar ben. Dat we uiteindelijk kunnen zeggen van joh, je begint in de zwangerschap. En je bent, als het kind 4 is, heb je dat traject afgerond met centering. Ja. Ja.
Nou, dat is een mooi bruggetje.
De tijd tikt. Dit is onze tijd.
Ja, we gaan het toch zien te fixen voor het pensioen van Marlies. Ik bedoel, allemaal leuk en aardig. Maar als er zoveel winst te behalen is, dan is het natuurlijk doodzonde om te wachten. En uiteindelijk is dit een organisatorisch financieel ding, zo te horen.
Ja.
Marlies, wat moet er gebeuren? Wie moet er in beweging komen?
De GGD'en. En dat moet aangestuurd worden, denk ik. Dus dat zijn de gemeentes. Het moet, denk ik, in een richtlijn komen vanuit VWS. Dat dit een model van zorg is dat zoveel meerwaarde kan opleveren, dat je daar echt flinke proeftuinen, heet het geloof ik, al tegenwoordig op kan zetten. En ik denk ook dat verloskundigen moeten bewegen. Want dat is ook, zijn vaak kleine businesses. En die moeten ook over hun eigen schaduw heen gaan. Dus ik zou denken dat je dat in bepaalde regio's met elkaar, zorgverzekeraars, gemeenten, gestimuleerd door VWS, en dan genoeg enthousiastelingen en zo'n kartrekker als een Marit. En dan er echt vol voor gaan. Niet een beetje tuttelen, maar echt vol voor gaan.
Ja, ja.
En dan maar kijken wat er uitkomt. En als het dan allemaal toch minder oplevert dan dat we allemaal denken, nou ja, helaas, maar als het echt heel veel betere uitkomsten voor moeder, kind en ook de zorgverlener oplevert, en ook misschien zelfs wel efficiëntere zorg, want we doen het nu, hè, als je zwanger bent, dan zie je een aantal verloskundigen, dan ben je in een kraampje, dan zie je een aantal kraamverzorgenden, en dan komen er nog allerlei mensen voor de neonatale screening langs, en dan komt bij de JGZ, krijg je die weer. Ondertussen heb je 10, 12 zorgverleners achter je kiezen, en dan is het kind pas een jaar. Dus als je, dat zou je misschien best wel veel efficiënter kunnen inrichten als je één team met zo'n groep gewoon mee laat lopen. Ik snap nooit zo goed dat mensen niet proberen op een hele andere manier over de zorg na te denken.
Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk één van de aspecten. Het andere aspect is natuurlijk dat we van die 30-40% dat we gewoon flink omhoog moeten. En daar ook daarvan kun je zeggen van ja, bedoel, het is fijn als het vooruit gaat, maar het, als morgen 100% is, dan heeft iedereen er baat bij. Dus wat is daarvoor nodig, Jeanette? Jij moet alleen maar één ding gaan aanbieden.
Zeker. Zeker een wens van mij. En daarnaast, ja, elke praktijk zou gewoon dit moeten bieden.
Ja.
Want wat we ook gewoon weten, en dat zien wij in de praktijk ook zeker terug, is dat als er eenmaal, als iemand heeft meegedaan met centering, nou dan wil hij het de volgende keer weer. En dan gaat hij zijn buurvrouw, zijn vriendin en zijn familielid het ook vertellen dat het echt wel moet. Dus als eenmaal die 30% maar gaat, dan en je kunt het bieden dus als praktijk, hè. En ziekenhuizen, dan zou dat, verwacht ik echt zeker vanuit de zwangere zelf, echt een wens gaan zijn.
Maar moet jullie vakvereniging, moet die het meer gaan stimuleren? Moet het gewoon verplicht worden gesteld? Moeten er meer mensen opgeleid worden? Wat is het wat dat hele systeem om gaat duwen?
Nou, het is zeker iets van te zeggen dat we natuurlijk zoveel protocollen en adviezen krijgen die we opvolgen, omdat dat betere gezondheidswinst geeft, iets goeds doet. En dat centering nog steeds een vrijblijvend iets is, wat je dus vanuit je praktijk zelf moet gaan organiseren. Mijn zegen hebben ze zeker om daar een soort van, om dat in richtlijn op te gaan nemen als goede zorg. Ja.
Oké, Marlies?
Ja, zou mooi zijn.
Ja.
En wie moet dat dan doen? Wie moet die richtlijn uitgeschreven?
Ik denk dat de beroepsorganisatie daar misschien een sterkere voortouw in kan nemen. Verloskundigen en ziekenhuizen zijn vaak verenigd in verloskundige samenwerksverbanden. Ik denk dat je dat als, dat heet een VSV. Je zou het als VSV kunnen oppakken. Ook om een beetje misschien wel uit, het zijn natuurlijk allemaal soms relatief kleine praktijken met een kleine populatie zwangeren. En misschien als je het met elkaar organiseert, dat je het ook nog wat makkelijker kan organiseren. En zeker als je dan het consultatiebureau die EGZ erbij haalt, dat je het echt een mini-regio aanpak maakt. Ik denk dat je dan wel wat meer kansen hebt om het steviger neer te zetten. Ook groepen goed te vullen. Mensen meer keuze te geven dat ze op de donderdag in een groep willen. En niet alleen op de woensdag. Maar dat, weet je, dat als je iets van massa creëert, dan kan je ook meer keuze geven aan mensen waar ze in gaan.
Stel je voor, je bent het luisteren, je bent zelf zwanger of je bent zelf verloskundige. Waar kan je meer informatie vinden als je meer wil weten? Kijken jullie allebei gewoon even aan, dan kunnen jullie om de beurt iets leuks zeggen.
Verloskundigen kunnen gewoon bij, er is een stichting die training allemaal verzorgt. Stichting Centering Zorg, staat er op het internet.
Ja.
Gewoon even bellen, aanmelden, klaar. Nou, doe jij de zwangere.
Ja.
Ja, en zwangeren kunnen ook daar de praktijken zien en de consultatiebureaus die dus aangesloten zijn. Dus zij kunnen zeker daar ook in zoeken. En ook op diezelfde pagina van centringzorg.nl staat ook informatie voor zwangeren. Van waarom zou je het überhaupt dus ervoor kiezen? Wat zijn voordelen? Hoe werkt het? Dus de logistiek daarachter.
Mooi. Ja. En als je nou denkt, goh, wat was ook alweer die URL en waar moet ik ermee? Wij zorgen dat die in de show notes terechtkomt van deze podcast. Ik dank jullie zeer. Ik vond het echt bijzonder leuk om met jullie te spreken. En de energie die knalt eruit, Marlies Reinders van TNO. En Jeannette Groenleer, verloskundige van... Ja, hoe heet je verloskundige praktijk eigenlijk? Moet ik wel even reclame maken.
De geboortezaak Houten.
De geboortezaak in Houten. Dus nou, ja. En er worden ook mensen van buiten Houten aangenomen.
Zeker.
Toch?
Ja, wij doen het dus oprecht samen. Een buurtpraktijk van ons stroomt in. Inderdaad, om zo groot massa te creëren.
Kijk, Marlies en Jeannette, onwijs bedankt. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Dit Was Onze Tijd. Er zijn er nog veel meer te beluisteren. Dus ik zou zeggen, ga dat vooral doen.
Dankjewel voor het luisteren naar Dit Is Onze Tijd. Een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl/podcast/Dit is onze tijd. TNO. Innovation for life.